Geliefde gemeente, de apostel Paulus heeft in zijn prediking in de Pisidis Antiochië de grote lijnen laten zien uit de heilsgeschiedenis van Israël. De Heere werkte heen naar de geboorte van Christus. Onze tekst spreekt van datgene wat eraan vooraf gaat, tot en met zijn komst op aarde toe en de voorloper, de heraut, die de zaligmaker mocht aankondigen. We schrijven vanavond boven onze tekst: Paulus predikt de grote daden van God in de geschiedenis van Israël. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, staan we stil bij vier zaken. In de eerste plaats Saul. Ten tweede David. Ten derde Jezus. En ten vierde Johannes de Doper. Dus precies in de volgorde zoals onze tekst dat voorhoudt. Paulus predikt de grote daden van God in de geschiedenis van Israël. In de eerste plaats Saul, ten tweede David, ten derde Jezus en ten vierde Johannes de Doper. We zagen vanmorgen hoe de Heere blijvend zorgde voor het volk van Israël. Ook toen het gekomen was in het beloofde land, dat land vloeiende van melk en honing, een zeer vruchtbaar land dus, waar meer dan genoeg te eten en te drinken was. De Heere gaf richters tot op Eli en Samuel toe. Maar als Samuel oud geworden is, dan verlangt het volk geen richter, maar een koning. Was dat nu zo verkeerd, dat het volk een koning begeerde? Het was toch, jongens en meisjes, beloofd aan Abraham dat uit hem koningen zouden voortkomen? Zou daar niet de vinger bij gelegd kunnen worden, die belofte die de Heere aan Abraham had gegeven? En ik denk ook aan de zogenaamde koningswet die wij tegenkomen in het boek Deuteronomium. Dus ook in dat boek Deuteronomium wordt al over koningen gesproken. Was het dan zo verkeerd om een koning te begeren? Het was Gods tijd eigenlijk nog niet. Israël had Gods tijd moeten afwachten en moeten afwachten hoe de Heere dat zou werken, op welke wijze dat tot stand zou komen. En weet u wat vooral zo zondig was van het volk van Israël? Zij vroegen een koning als de andere volkeren. Dus een koning net als de omringende volkeren hadden. Daar ging het juist helemaal mis. Ze hadden een koning moeten vragen zoals die getekend wordt in de zogenaamde koningswet in Deuteronomium 17. Ik zal u daar iets van voorlezen. Daar staat in het 16e vers: hij zal voor zich de paarden niet vermenigvuldigen en het volk niet doen wederkeren naar Egypte om paarden te vermenigvuldigen, terwijl de Heere ulieden gezegd heeft: gij zult voortaan niet wederkeren door deze weg. Dus die koning moest niet betrouwen op aardse wapens, Zeker niet op wapentuig uit Egypte vandaan en paarden daar vandaan. Ook zal hij voor zich de vrouwen niet vermenigvuldigen, opdat zijn hart niet afwijken. Hij zal ook voor zich geen zilver en goud zeer vermenigvuldigen. Een waarschuwing voor de koning. En dan positief. Wat er gezegd wordt over het koningschap, voort zal het geschieden. Als hij op de stoel van zijn koninkrijk zal zitten, zo zal hij zich een dubbel, dat is een kopie, van deze wet afschrijven in een boek uit hetgeen dat voor het aangezicht der Levitische priesters is. De boeken van Mozes, de wetten van Mozes, moest hij dus bij zich hebben. En het zal bij hem zijn. En hij zal daarin lezen al de dagen van zijn leven. Daar moest de koning dus onderwijs uithalen. Zo kon de koning weten hoe hij regeren moest. En dan staat er in Deuteronomium: opdat hij de Heere zijn God leren vrezen, om te bewaren al de woorden van deze wet en deze inzettingen, om die te doen. Handelen dus naar de wetten van God. We lezen er niet van dat Israël zo'n koning heeft begeerd. Geen koning heeft begeerd, zoals ook staat in vers 20, die niet afwijkt ter rechter of ter linkerhand van het woord en de wet van God. En als die koning dat zou doen, is daar een belofte aan verbonden, als hij niet zou afwijken, opdat hij de dagen verlenge in zijn koninkrijk, hij en zijn zonen in het midden van Israël. Een Godvrezende koning, daar hadden ze om moeten vragen. Niet om een koning die in alle opzichten zou lijken op een wereldse koning, zoals al die koninkrijken er waren rondom Israël met een koning die om God of gebod niet gaf, die naar eigen inzicht te werk ging, die inderdaad de vrouwen vermenigvuldigden, die van alles deden wat inging tegen de wil van God. Zo'n koning moest Israël nu juist niet hebben. En ze hebben zo'n koning wel begeerd. We lezen dat in het eerste boek van Samuel. 1 Samuel 8 vers 5. Daar komt het volk tot Samuel en ze zeiden tot hem, tot Samuel dus: zie, gij zijt oud geworden en uw zonen wandelen niet in uw wegen. Zo zet nu een koning over ons om te richten, gelijk al de volken hebben. Daar hoort u het. Ze hadden naar andere volken gekeken. Niet bedacht, niet beleefd dat zij een apart gezet volk waren, een uitverkoren volk, een volk juist waar de Heere gediend moest worden, waar de koning een voorbeeld moest zijn in het buigen voor God en gehoorzamen aan God. En dit woord was kwaad in de ogen van Samuel. En wat zegt de Heere dan tot Samuel? Hoor naar de stem van het volk in alles wat zij tot u zeggen zullen, want zij hebben u niet verworpen, maar zij hebben mij verworpen, dat ik geen koning over hen zal zijn. En als Samuel ook nog alle nadelen tekent die een koning met zich mee kan brengen, alles wat die koning nodig heeft, dat hij dat naar zich toe zal halen. Het volk laat zich niet van zijn wens afbrengen. Doch het volk, vers 19, weigerde Samuels stem te horen en zij zeiden: nee, maar er zal een koning over ons zijn. Ze bleven bij hun verlangen. Een koning, net als heidense koningen. En dan moeten we de lijn doortrekken. Wanneer wij kijken naar onze overheid, naar ons koningshuis, naar onze regering, de provinciale regering ook, de plaatselijke regering, dan is er echt heel veel reden om bedroefd te zijn. Dan moeten we het zeggen dat velen van hen die over ons gesteld zijn, niet rekenen met God en zijn gebod. Dat is in het verleden wel anders geweest. Toen er mensen aan de leiding van ons land stonden, die wel rekenden met God en zijn gebod. Daar heeft de Heer zijn zegen over geboden. En ik kan dat niet breed uitwerken vanavond. Maar als we zien hoe het vandaag gaat, dan moeten we toch wel vrezen dat de Heer met zijn oordelen zal komen over land en volk van Nederland. We lopen voorop in de zondigheid en de overtreding van Gods geboden. Het volk van Israël had God verworpen. Niet alleen Samuel, maar de God van Samuel. Van nature zijn wij helemaal niets beter. We hebben God ook verworpen in het paradijs. Niet langer gewild dat hij koning zou zijn over ons. En daar komt het u vandaan, geliefde gemeente, dat we net als de wereld door het leven willen gaan, zeker. Dan gaan we nog wel naar de kerk. En dan zijn er uitwendig nog bepaalde zaken. Maar inwendig in het hart, daar gaat het om, is daar een buigen voor de Allerhoogste Koning. Het volk van Israël. Dat uitverkoren volk. Dat onderwijs van de Heer had ontvangen tot op Samuel, toen een zeer grote profeet in zijn tijd. Een richter ook. Een leidsman. Dat alles vaarwel gezegd. En gekozen voor een koning. Net als de heidense volkeren hadden. Van toen aan begeerden zij een koning. En God gaf hun Saul. Daar staat iets opmerkelijks over in de Bijbel. Ik denk aan datgene wat wij lezen bij de profeet Hosea, het 13e hoofdstuk, het 11e vers. En dat heeft ook op Saul betrekking. Ik gaf u een koning in mijn toren en nam hem weg in mijn verbolgenheid. Zo het volk, zo de koning is een bekende uitdrukking. Het volk was van God afgeweken en nu kregen ze geen godvrezende koning. Het leek eerst wel behoorlijk goed te gaan. Het leek alsof Samuel en Saul heel veel gemeenschappelijk hadden. Maar het is gebleken uit het latere optreden van Saul dat het wel anders lag. Weten jullie, jongens en meisjes, wat er van Sauls hart in de Bijbel staat? Saul kreeg een ander hart. Er staat niet dat hij een nieuw hart kreeg. Wat betekent dat? Wat is verschil? Een ander hart, dat wil zeggen dat Saul bekwaamheden kreeg, gaven kreeg, inzicht kreeg, leidinggevende capaciteiten kreeg om het volk van Israël te regeren. Maar het nieuwe hart ontbrak. De vreze Gods. Het raadplegen van Gods woord. Dat die koning elke dag bij zich zou moeten hebben. Dat voorgeschreven stond in het boek Deuteronomium. Saul verwijderde zich al verder bij God vandaan. En een voorbeeld daarvan is u voorgelezen in 1 Samuel 13. Daar krijgt Saul te maken met vijanden. En hij moest wachten op de komst van Samuel, die offers zou brengen. En toen hij er bang voor was dat alle soldaten bij hem zouden weggaan uit angst en vrees voor de vijanden, kon er niet langer wachten op Samuel, maar heeft zelf geofferd. En dat keurt Samuel af. Want juist als Saul geofferd heeft, komt Samuel naar hem toe. We lezen dat in vers 13 van 1 Samuel 13. Toen zei Samuel tot Saul, gij hebt zottelijk gedaan. Gij hebt het gebod des Heeren uw Gods niet gehouden dat hij u geboden heeft, want de Heere zou nu uw rijk over Israël bevestigd hebben tot in eeuwigheid. Dus Saul wordt verantwoordelijk gesteld voor zijn ongehoorzaamheid. We kunnen niet zeggen, de Heer had het zo bepaald dat Saul geen koning zou blijven en dat zijn nageslacht geen koning zou worden, maar dat David in zijn plaats zou komen met zijn nageslacht. Daarachter kon Saul zich niet verschuilen, daarom deed hij dat ook helemaal niet. Hij had moeten wachten op Samuel. Gehoorzaam moeten zijn. Het van de Heere alleen verwachten. Dan zou de Heere zijn rijk bevestigd hebben. Maar nu zal uw rijk niet bestaan. En dan zegt de Heere het ook. De Heere heeft zich een man gezocht naar zijn hart. En de Heere heeft hem geboden een voorganger te zijn over zijn volk. Omdat gij niet gehouden hebt wat u de Heere geboden had. Ongehoorzaam aan God. En dat is steeds verder gegaan. Uiteindelijk heeft Saul de tovenares te Endor geraadpleegd. En in de strijd tegen de vijanden leed hij de nederlaag. En heeft zichzelf in zijn eigen zwaard gestort. Zichzelf van het leven benomen. Saul, een waarschuwend voorbeeld voor Israël, zouden we kunnen zeggen. En in hem zien we ook hoe het afloopt met ieder mens die weigert te buigen voor God. Dat is de boodschap die ook tot ons komt vanavond. Het is niet zomaar een geschiedenisverhaal. Het moet toegepast worden op u en mij, op jou. Welke koning dien ik? Is het mijn begeerte, mijn behoefte, mijn verlangen, mijn gebed om Gods woord, als ik het lees, te mogen verstaan en daarnaar te mogen handelen? Niet alleen een koning moest leven naar de wet van God. Geldt alle Israëlieten. Het geldt ook ons, alle welke taak we ook hebben in het leven. Ook in de opvoeding. Is het woord dan ons richtsnoer? En als we kijken naar onze eigen opvattingen, zijn dat wereldse opvattingen? Willen wij leven zoals de wereld? Jongelui, jullie zullen het ook wel weten dat het deze zomer sportzomer wordt genoemd. Allemaal sport wat de klok slaat. Gaat daar je hart naar uit? Gaat het hart uit naar wereldse mode? Als het warm wordt, kleden we ons dan als de wereld, of laten we het zelfs zo zeggen, ontkleden we ons als de wereld? Hoe gebruiken wij Facebook? Ik hoorde vandaag dat een predikant gezegd heeft, misschien wel hier, de tijd die je daarmee doorbrengt, is ook genadetijd. Waar gaat het om in ons leven? Wat willen we bereiken? Wat klinkt er door in de opvoeding? Is dat heel anders dan een wereldse opvoeding? Het is toch niet het allerbelangrijkste dat onze kinderen een goede plaats krijgen in de maatschappij? Maar het allerbelangrijkste is dat ze de Heere mogen dienen, zoeken, vrezen en liefhebben. En wordt daar nu wat van gemerkt, geliefde ouders, dat daarbij u ook bovenaan staat? Ik zei het vanmorgen. Wie leeft en denkt als de wereld, zal ook sterven als de wereld. Denk aan die rijke dwaas. Al zijn rijkdom kwijt. En dan eeuwige armoede. En dan die arme bedelaar. Rijk in God, in Christus. Hier misschien een moeilijk leven. Maar uiteindelijk de eeuwige zaligheid. Saul, een waarschuwend voorbeeld. En nu ten tweede David. We zouden hem een lichtgevend voorbeeld kunnen noemen. David immers. Hij was het tegendeel van koning Saul. We lezen van hem in vers 22. En deze afgezet hebben een daad van God is dat Saul geen koning meer was. Verwekte hij hun David tot een koning. Dat is Gods goedheid. Dat volk had eerst een koning begeerd zoals al de andere koningen waren. Heidense koning zouden we kunnen zeggen. Die vertrouwde op macht en geweld, op inzicht en wijsheid. Maar niet op de Heere. De vreze Gods ontbrak. En dat was bij David wel aanwezig door genade. De welke hij ook getuigenis gaf. De Heere onderstreept het dat hij David tot koning wilde maken. Dat blijkt uit zijn zalving bijvoorbeeld. Saul werd gezalfd met olie uit een kruik. Als je een kruik laat vallen, jongens en meisjes, die kruik kapot. Zijn koningschap zou niet blijvend zijn. Daar zou een einde aan komen. David werd gezalfd met olie uit een hoorn. En een hoorn die is zo steen, die kun je niet breken. En dat laat ons zien dat David en zijn nageslacht koning zal zijn. Ja, het wijst zelfs heen boven David uit. Naar die grote Davidzoon die eeuwig regeert. Die nu zit aan de rechterhand van God, die alle macht heeft ontvangen. In hemel en op aarde. God heeft David doen zalven door Samuel. Hij gaf hem getuigenis. Bijvoorbeeld ook in de overwinning op Goliath. Goliath was een reus van 3 meter lang. Zijn harnas woog 80 kilo, heb ik gelezen. Een hele sterke man. Groot en geweldig. Iedereen was bang voor hem. Maar David niet. Hoe kwam dat? Was David zo sterk van zichzelf? Nee. De Heere gaf hem moed en kracht. Hij had alleen maar een slinger en wat stenen. Maar die ene steen trof Goliath in het voorhoofd. En Goliath werd neergeveld en gedood door David. Wat zou David nog meer gehad hebben, jongelaar? Wat zou hij nog meer gehad hebben dan die slinger en die steen? Geloofsvertrouwen in zijn hart. En gebed in zijn hart. De Heere is met hem geweest op het gebed. Niet beschaamd. Goliath neergeveld. En ook dat getuigenis wijst boven zichzelf uit. Dan denk ik aan Christus, de grote Davidzoon. Die gestreden heeft met de Satan. De Satan overwonnen heeft. Ik zei het ook vanmorgen. Het klonk immers op de kruisheuvel Golgotha. Het is volbracht. De kop van de slang is vermorzeld. Al de vijanden van God en de vijanden van Gods kerk zijn overwonnen. De Heere gaf aan David getuigenis. Ook in andere overwinningen die David behaalde voordat hij koning werd, daaruit bleek dat hij koning zou worden. De Heere was met hem in alles wat hij deed. En ook later, toen David zelf koning geworden was, heeft hij vele overwinningen op de vijanden mogen behalen. David. En God zei van hem: ik heb gevonden David. Een aanhaling uit de 89ste psalm vandaar, dat we ook uit die psalm gezongen hebben. Want ten diepste wijst het heen naar Christus, de grote Davidzoon. Al wat David mocht doen in overwinningen op de vijanden wijst heen naar die grote overwinning die de Christus op al zijn vijanden behaald heeft. Ik heb gevonden David, de zoon van Isaï, een man naar mijn hart. Dat is ook voorgelezen uit Samuel, 1 Samuel 13. Een koning naar het hart van de Heere, zoals de Heere dat bedoelde. Die dus dat wetboek wel raadpleegde en daarin las. Ja, maar zegt iemand, als ik nou eerlijk ben, dan lees ik van David toch ook zonden, overtredingen en geen kleine ook. De zonde met Bathseba, het laten doden van Uria. De Bijbel is eerlijk. Ook in het leven van Gods kinderen komen veel zonden voor. En wie daar zelf iets van weet, zal zich echt niet boven David verheffen. Je moet maar eens die macht hebben die een koning had. En het oude bestaan komt boven. Dan kan er van alles gebeuren. De zonde die we niet doen, daar worden we voor bewaard, geliefde gemeente. Daar zijn we niet te goed voor. Maar de doorgaande lijn in het leven van David was toch luisteren naar de Heere. Zijn woord en wet raadplegen. Raad zoeken bij mannen Gods die het woord van God predikten in zijn dagen. De vrezen Gods. Een nieuw hart. Niet alleen maar een ander hart om koning te kunnen zijn, maar een nieuw hart. Waar de vrezen des Heren in woont en leeft. Dat alles bepalend is voor het leven. Dan ben je een vreemdeling. Dan doe je niet zoals de wereld. Een vreemdeling. Ga je ook niet vreemd doen. Maar je laat zien dat andere dingen bovenaan staan in het leven dan bij de wereld. En dat je daarom met heel veel dingen niet mee kunt doen. Niet mee wilt doen. De man naar mijn hart. Die al mijn wil zal doen, staat er. Al mijn wil. Dus op alle terreinen van zijn regering was bepalend wat vraagt de Heere van mij. Ja, en dan staat ook deze geschiedenis van koning David niet op zichzelf. Dan geldt dat ook ons. Laten we ons leven daar nou eens naast leggen. Is er een doen uit liefde van de wil van God onder alle omstandigheden van het leven? Is er liefde tot de wet van God? Bij een godvrezende koning was dat waar. Die wilde in alles luisteren naar de Heere. Willen we dat ook? Op ons werk. In de opvoeding. Als de school het onderwijs weer gaan beginnen. Klinkt dat dan door? Zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. David, de man naar Gods hart. De koning zoals de Heere dat wilde. Een koning zoals hij in de koningswet werd omschreven. En David is de voorvader van Jezus. De grote Davidzoon. Dat leidt tot de derde zaak. Jezus. Van het zaad van deze heeft God Israël naar de belofte verwekt. De zaligmaker Jezus. Daar gaat het om. Daar heeft de Heere naartoe gewerkt, steeds verder. En op Gods tijd is de zaligmaker geboren. Jezus, zaligmaker. Ja, die naam kennen we allemaal. Maar wat betekent die naam nou eigenlijk? Zou je kunnen zeggen, jongens en meisjes. Die naam betekent verlosser. Hij verlost van het grootste kwaad en brengt tot het hoogste goed. Jezus, zaligmaker. Hij maakt zalig van de zonde die heerst in ons leven. Want zoals we op deze aarde komen, zoals we ontvangen en geboren worden, dan deugen we echt niet. Dan willen we net als de wereld heel veel bereiken, net als de wereld handelen, spreken en doen, ons geld en onze tijd besteden. We willen zomaar niet anders zijn. En nu is het Jezus die de zaligheid verworven heeft. Hij heeft in de weg van lijden en sterven Gods toorn over de zonde van zijn kerk weggedragen. En in de weg van gehoorzaamheid, dus het luisteren, het in alles doen wat de Heere vraagt, het recht op het eeuwige leven verworven. En wat hij nu verdiend heeft tijdens zijn omwandeling op aarde, wordt werkelijkheid in het leven van zondaren. We hebben daar vanmorgen iets van gezegd. Dan wordt de band aan de duivel doorgebroken. De rug de Satan toegekeerd. Dan komt er een diener van God. Wat wilt gij dat ik doen zal? Dat verlangen van David, dat begeren van David, wordt dan beleefd. Als de heerschappij van de zonde wordt verbroken in hart en leven. Is dat gebeurd? Dat is een daad van Gods almacht. Is nog niet gebeurd. Denk groot van Gods almacht en buigt u neer. En smeek, Heere, verheerlijk toch uw almacht tot eer van uw naam. En als u zelf tegen vijandschap oploopt bij wie dan ook en u kunt dat niet veranderen. Breng het in de binnenkamer bij de Heere. Wilt gij die banden verbreken? Wilt gij wonderen doen tot eer van uw naam? De zaligmaker. Hij neemt de heerschappij van de zonde weg. Maar dat niet alleen. Ook de schuld van de zonde. Rijk daarop te mogen zien. Dat te mogen zien met het oog van het geloof. Dat Christus al de zonden der zijne op zich heeft genomen. Dat hij volkomen heeft betaald. En als zaligmaker neemt ook de smet van de zonde weg. We zijn vuil van de zonde van binnen en van buiten. En als de Heere gaat werken in het hart, wordt die vuilheid ook bestreden. Komt er verlangen heilig voor God te mogen leven en zeker. De catechisme zegt het terecht. Dat zelfs de allerheiligsten maar een klein beginsel hebben van die nieuwe gehoorzaamheid. Zou er iemand hier durven zeggen? Dat is overdreven. Dat is echt de beleving van Gods kinderen hoor. Hoort u maar wat Paulus zei. Dit is een getrouw woord. En alle aanneming waardig. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Hoort u dat? Hoor jij dat? Ben. Tegenwoordige tijd. Hij zegt niet was. Steeds meer krijgt hij in te leven wat daar van binnen allemaal woelt en werkt. En dat is nou de werkelijkheid. En toch. Toch zal die smet eenmaal volkomen zijn weggenomen. De aanwezigheid van de zonde zal worden weggenomen. Daar zal nooit meer zonde zijn. En dat begint naar de ziel. Op het uur van sterven. Als Gods kind mag sterven, dan mag het afsterven van de zonde. En het lichaam zeker, dat lichaam heeft ook gezondigd. Dat lichaam gaat het graf in, maar ook dat lichaam heeft toekomst. De zaligmaker zal wederkomen en dan zullen alle graven geopend worden. De lichamen van Gods kinderen zullen opgewekt worden. De zee zal haar doden geven. Lichaam en ziel zal herenigd worden. En dan zal er nooit meer zonde zijn in het leven van Gods kinderen. David, een lichtend voorbeeld. In zijn koningschap, in zijn hoede van het volk, heeft hij heen gewezen naar die grote Davidszoon, de Heere Jezus Christus. En we gaan van David zingen, waarin we zien de luister en de heerlijkheid van die grote Davidszoon. Uit de 78ste psalm, het 36ste vers. Hij deed zijn knecht van achter het vee zich spoeden om Jacob's zaad, zijn dierbaar volk, te hoeden. Het 36ste vers van psalm 78. Johannes de Doper, de laatste zaak, de laatste persoon waar we uw aandacht voor vragen willen vanavond. Van deze Johannes staat opgetekend als Johannes vers 24 eerst al het volk van Israël voor zijn aankomst gepredikt had, de doop der bekering. Johannes, de voorloper van de zaligmaker. De heraut, hij die de komst van Christus heeft aangekondigd en die in zijn prediking op hem heeft gewezen. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Wat een boodschap. Christus, de vervulling van al die paaslammeren van het Oude Testament. In hem. Wegname van zonde en schuld voor Jood en Heiden naar Gods welbehagen. Johannes heeft hem mogen aanwijzen en mogen aanprijzen. Maar heeft ook gesproken van de noodzaak van de waarachtige bekering. Bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Hij heeft gepredikt de doop der bekering tot vergeving der zonden. Als je zonder die waarachtige bekering gedoopt werd door Johannes, dan was het mis. Er staat immers in Matthäus 3 vers 6 dat hij gedoopt werd, belijdende hun zonden. Dus bij de waarachtige bekering behoort ook het belijden van de zonden die bedreven zijn. En de begeerte en het verlangen anders te leven. Niet als de wereld te leven, ook niet als de godsdienstige wereld te leven, maar in de vreze Gods te leven. Te leven bij het woord van God, laat ik het nou eens heel eenvoudig mogen zeggen, zoals dat staat in die koningswet. Wij hebben de Bijbel ook in huis. Maar als je iets van de Bijbel in je hart krijgt, dan wil je de Bijbel lezen. Dan wil je Gods woord onderzoeken. Dan is dat je lust en je liefde om van die koning die de hemel wilde verlaten, op deze aarde wilde komen, al meer te mogen vernemen. En dan is het ook je verlangen om in de praktijk van het leven Gods woord en wet te gehoorzamen. Uw woord, een lamp voor de voet en een licht op het pad. Johannes de Doper, hij heeft mogen heenwijzen naar Christus. De wet gepredikt, opdat het zou uitdrijven naar het Lam Gods. Want de wet spreken is geen doel in zichzelf, geliefde gemeente, ook vandaag niet. Die wet, die moet gepredikt worden, opdat zondige mensen, kinderen, door de overtuigende werking van Gods geest ingeleid zouden worden in hun zonde en schuld. En ook leren dat zij zelf voor die zonde en die schuld niet betalen kunnen. Dat ze daar helemaal niets voor hebben. Dat alles uit handen wordt geslagen. En dan denk ik aan Paulus zelf. Paulus dacht heel veel te hebben. Hij dacht dat hij op de goede weg was. Hij dacht dat hij wel zalig zou worden. Maar de Heer heeft daar met eerbied gesproken een einde aan gemaakt. Hij werd neergeveld. Toen hij als een vervolger was uitgegaan, neergeveld op de weg naar Damascus. En daar hoorde hij het Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Niet wat doet u ijverig uw best voor mij, dat u zelfs op het heetst van de dag voortgaat om christenen te vervolgen. Wat vervolgt gij mij? En wat een wonder in het leven van Paulus. Niet alleen persoonlijk bekeerd. Niet alleen persoonlijk oog gekregen voor Christus. Maar die Christus ook mogen prediken. Daar in Pisidisch Antiochië en in vele andere plaatsen waar hij gekomen is. Waar hij het woord heeft mogen uitdragen. En waar de Heere dat woord gezegend heeft. En daar komt het nu voor ons allemaal op aan, geliefde gemeente. Dat was een arme verloren zondaar. De zaligmaker nodig leren krijgen. Wie niet de schuld der zonde kent, hoe zal hij om verzoening smeken? Wordt hem het kruis al ingeprent? Het is voor hem geen reddingsteken. Al zegt hij ook, de Heere maakt vrij. Het is ijdele taal of huichelarij. De Heere maakt zelf plaats in het leven van zondaren voor het borgwerk van zijn Zoon. En in hem is werkelijk alles te vinden wat nodig is. Hij overtreft zeer ver zijn voorvader David. Wat zouden we dwaas zijn, geliefde gemeente, jong en oud, om die koning niet te gaan dienen. Want bij die koning is echt alles te vinden. Denk eens aan de namen die deze koning draagt. Niet alleen Jezus, zaligmaker, dus hij die verlost van de zonde, de schuld, de heerschappij en alles wat ik genoemd heb. En uiteindelijk brengt in de eeuwige zaligheid, maar ook Christus. Dat wil zeggen gezalfde. Hij is de allerhoogste profeet. Hij onderwijst in de weg die gegaan moet worden. Hij wijst de weg in dit leven. Hij wijst de weg onder de moeilijkste omstandigheden. En hij is ook koning. Hij regeert. Hij is almachtig. En als koning weet hij alles. Hij kent ook de plannen van de duivel en weet hoe de duivel Gods kinderen wil aanvallen, verleiden, verlokken. Ja, kon het zijn in de eeuwige rampzaligheid brengen. En hij voorkomt dat. Zij werden steeds zijn hulp gewaar in zielsbenauwdheid, in gevaar. En deze koning is ook hoge priester. Heeft het offer van zijn leven gebracht. In dat offer is voldaan aan het recht van God. Betaald voor de zonden. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Tot tweemaal toe wordt het onderstreept, zouden we kunnen zeggen. Jezus, zaligmaker. En hij zit nu in de hemel. En hij bekeert zondaren. En voor het woord bekering staat er eigenlijk een woord dat betekent je gaat anders denken. Ja, dan ga je anders denken over de wereld hoor, echt. En je gaat anders denken over de mode, over de sport, over Facebook, het gebruik van alle sociale media. Je gaat er echt anders over denken. Ook anders denken over de tijd. Niet ik heb de tijd nog. Maar de tijd is genade tijd. Die tijd uitkopen, die tijd willen proberen te gebruiken tot eer van God. En niet in de zonde. En weet je waar Gods kinderen de meeste last van hebben? Van het kwaad dat ze nog doen. Daar hebben ze ook de meeste strijd mee. En doet hen het meeste verdriet. Want als ze dan zien wat het die dierbare borg heeft gekost. Zijn bloed. Dat bloed gestort tot een volkomen verzoening van al hun zonden. En David, hoe machtig hij ook was, hij kon de zaligheid niet geven aan zijn onderdanen. Hij moest de zaligheid ook uit genade ontvangen, alleen door het werk van die grote zoon die uit hem voort zou komen. Afgeschaduwd in de offerdienst van het Oude Testament in tabernakel en later in de tempel. David. Maar Christus, bij hem is vergeving te vinden, verzoening te vinden, de zaligheid te vinden, de ware rijkdom te vinden. Hij wilde zelf arm worden om rijkdom te verwerven voor mensenkinderen. Die hun rijkdom weggeworpen hebben in paradijs in Adam. En voor een eeuwige armoede gekozen hebben. Jezus, God en mens. Emmanuel. Wat zijn we dwaas als we aan hem voorbij blijven gaan. Tot tweemaal toe, geliefde gemeente, is hij vandaag weer tot ons gekomen. Verstaan we dat wel? dat dat nou de ernst en het belang van de prediking is. Dat de zaligmaker het zegt, ziet toch op mij. Verwacht het alleen van mij, zoek het alleen bij mij. Laat u door mij onderwijzen, laat u door mij beschermen en regeren. Laat u door mij zegenen en zaligen. Maar hoe moet dat dan, dominee? Wel op de knieën. Heere, bekeer mij. Zo zal ik bekeerd zijn. Vernieuw mijn hart. Opdat ik toch niet met Saul alleen maar een ander hart zou hebben. Om mijn taak te kunnen vervullen in de wil. Maar een nieuw hart. Om u te mogen dienen. En bij deze zaligmaker is iedere schuldbeleidende zondaar welkom. We lezen toch in Gods woord. Deze ontvangt de zondaren en eet met hen. En denk eens aan die Israëlieten in de woestijn. Ook Paulus kende die geschiedenis uiteraard. Als een Israëliet gebeten was door zo'n vurige slang. En hij keek op naar die koperen slang op een stang. Dan werd hij genezen. Zo is er genezing bij Christus te vinden. Voor de grootste der zondaren. Deze koning is het waar te dienen. En hij eist het ook. Knielt. Knielt voor mij. Gehoorzaam mij, dien mij. En wie dat mag doen, wie door God tot dat dienen wordt gebracht, ja, die heeft hier inderdaad nog veel zondigheid en ongerechtigheid in het hart. Maar dan is er wel een rijke toekomst. Want de toekomst zal zijn, God, eeuwig en volmaakt, eren, loven en dienen. Amen.